14 graden. Morgen eerst droog, later regen en een graad kouder. Dit was het nieuws.
Goedemiddag en welkom bij de Boeddhistische Omroep met reflecties elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks de column van Varamitra, een gesprek met Frits Koster over zijn nieuwe boek Het Web van Wijsheid en een reportage van de feestelijke opening van het Naropa Instituut in Katzand. Maar we beginnen met onze rubriek Boeddhisme in het Wereldnieuws. Toronto. Gisteren werd daar herdacht dat het boeddhisme precies 100 jaar geleden naar Canada kwam. Ter gelegenheid daarvan is een tentoonstelling georganiseerd over het erfgoed van de Sri Lankese boeddhistische kunst, getiteld Expressions of Buddhist Inspiration. De tentoonstelling biedt een overzicht van 2200 jaar boeddhistische kunst op het eiland en neemt de bezoekers mee op een visuele pelgrimage langs bijzondere locaties. Een film over de tentoonstelling gaat de komende maanden op tournee door het land. Berkeley, Californië. Terwijl paus Benedictus XVI zijn pontificaat begint met het bouwen van bruggen tussen christendom, jodendom en islam, nam de BPF, dat is de Buddhist Peace Fellowship, het initiatief tot een oprechte en respectvolle begroeting in de vorm van een brief. Daarin wordt onderstreept op welke gebieden door de organisatie hetzelfde wordt nagestreefd als door het Vaticaan, zoals de strijd tegen onderdrukking, armoede en de doodstraf en het gezamenlijk zoeken naar vreedzame oplossingen voor conflicten. De BPF gaat met name in op de naam die de nieuwe paus voor zichzelf heeft gekozen en prijst de verwijzingen naar het vredeswerk dat Benedictus XV tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft verricht. Geschilpunten met de Rooms-Katholieke Kerk worden in de brief wel aangestipt, maar niet uitgemeten. Het is een liefdevol schrijven. De opstellers zijn zich zeer bewust van de woorden van de Boeddha, dat haat nooit door haat kan worden verdreven, maar uitsluitend door liefde. Seoul. De Zuid-Koreaanse boeddhistische orde van Cheonta heeft aangeboden om haar zusterorde in het arme noorden te helpen bij het restaureren van verwaarloosde tempels. Tijdens een ontmoeting tussen beide partijen in Beijing enige tijd geleden zegde de Cheonta-orde toe om dakpannen te leveren voor de reparatie van 60 boeddhistische tempels in het communistische noorden. In het Duitse Gießen begon eind vorige week een vierdaagse monnikenconferentie met Somdet Prayanavarudom uit Thailand. Vanuit Gießen wordt elke 2 jaar een Europese monnikenconferentie georganiseerd, die na Parijs en Kopenhagen nu voor het eerst in de eigen stad plaatsvindt. Onder de 41 deelnemende monniken bevindt zich ook een lid van de oudste raad van het geestelijk centrum in Bangkok. En tot zover onze rubriek Boeddhisme in het Wereldnieuws. Vandaag is niet alleen dodenherdenking, maar in deze periode wordt door boeddhisten ook Vesak gevierd. Wat is dat precies, Vesak? Ik vraag het aan Peter van Loosbroek van het online Theravada-archief en de website sleuteltotinzicht.nl. En hij is nu aan de telefoon.
Nou, Vesak, daar heb je in elk geval verschillende benamingen voor. Vesak, dat noemen ze in Sri Lanka Vesak. In India Vaisakha. Mm-hmm. Je kan het op verschillende manieren schrijven. Maar het is bedoeld om de geboorte, de verlichting en de dood van de Boeddha te herdenken.
En dat wordt in één keer gevierd?
Dat wordt in één keer gevierd, ja. En volgens de commentaren zijn ook al die gebeurtenissen in dezelfde periode plaatsgevonden.
Ja, ja. Oké. Maar dat is waarschijnlijk meer mythologisch dan historisch.
Waarschijnlijk wel. Dat is niet echt heel 100% zeker te zeggen. Klopt, mm-hmm. Ja.
Oké. Het is voor ons ook heel ongebruikelijk eigenlijk om een geboorte en een sterfdag bijvoorbeeld op hetzelfde moment te vieren, ja?
Ja, ja, ja.
Maar daar hebben boeddhisten geen moeite mee?
Daar hebben ze geen moeite mee.
Mm-hmm. dit is specifiek voor het Theravada-boeddhisme? Of mag ik dat niet zo zeggen?
Nee hoor, het gaat om de Boeddha Gautama. Ja. En en er zijn meerdere Boeddha's geweest. Maar elke stroming houdt zich dus in principe bezig met die laatste Boeddha, zeg maar. Hè?
Ja.
Dus ik zou niet weten waarom dat alleen Theravada is.
Nou, ik bedoelde om te zeggen dat in de andere stromingen wordt dit feest niet zo nadrukkelijk gevierd.
Ja, dat zou kunnen. Mm-hmm. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar als het goed is, is het ook helemaal geen uitbundig feest.
Ja, ja.
Zuiver boeddhisme, daar hoort geen uitbundige feesten, die horen er helemaal niet in. Ja. Het moet gewoon op een serene manier gevierd worden. En het is in feite, mensen die gaan bijvoorbeeld in Sri Lanka, dan gaan mensen met bloemen en met kandelaars, met kokosolie, gaan ze naar de tempels toe. En het is gewoon de bedoeling dat je een gevoel van saamhorigheid kweekt. Je hebt samen wat.
Ja.
Je hebt samen wat te herdenken en dat vier je, maar wel een beetje gedimd.
Mm-hmm.
Dus het hoort geen uitbundig feest te zijn.
Maar is dat ook zo? Ik bedoel, ik herinner me uit mijn jeugd dat je niet hoorde te bidden voor een zakmes.
Een goede leerling die bidt niet. Een edele leerling die bidt niet. Kijk,
ja.
Want het is namelijk ook zo dat mensen die... een weeszak bijvoorbeeld, dat is dus, zoals ik al zei, om een saamhorigheid, om dat wat te kweken en iets te herinneren. Maar er zijn ook heel veel mensen die gaan het heel iets anders zien. Het is een beetje wat meer egoïstischer uitgangspunt. Die willen daar een goed resultaat door verkrijgen.
Ja.
En dat heeft de Boeddha dus niet zo geleerd. Ik heb hier een hele kleine, een korte sutta, die hij daarover vertelde. Die is heel erg duidelijk. Zal ik die even voorlezen?
Ja, graag.
Ja? Nou, dat is de Itta Sutta. Die komt uit de Anguttara Nikaya. En die gaat als volgt.
Mm-hmm.
Ik heb er een subtitel aan gegeven en die heet Een edele leerling bidt niet. Maar dat is dus van mijzelf.
Ja, 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 die subtitel, ja?
Ja.
Ja.
Eens sprak de gezegende tot Anattapindika aldus. Er zijn, huishouder, vijf begeerlijke, plezierige en aangename dingen die zeldzaam zijn in de wereld. Welke zijn deze vijf? Het zijn een lang leven, schoonheid, geluk, vermaardheid en wedergeboorte in een hemelse wereld. Maar over die vijf dingen, huishouder, daarvan leer ik niet dat deze te verkrijgen zijn door te bidden of door geloftes te doen. Als iemand hen kan verwerven door te bidden of door geloftes te doen, waarom zou men dat dan nalaten?
Mm-hmm.
Voor een edele discipel, huishouder, is het niet voordelig wanneer hij zou bidden om een lang leven of er genoegen in beleeft om dat te doen. Hij kan beter een pad, een manier van leven volgen dat strekt tot een lang leven. Door zulk een pad te volgen zal hij een lang leven verwerven, of dat nu een goddelijk of een menselijk leven is.
Mm-hmm.
Voor een edele discipel, huishouder, is het niet voordelig wanneer hij zou bidden om schoonheid, om geluk, om vermaardheid, om wedergeboorte in een hemelse wereld. Het is niet voordelig voor hem wanneer hij daarvoor bidt of er genoegen in beleeft om dat te doen. Hij kan beter een pad, een manier van leven volgen, wat tot schoonheid strekt, tot geluk, tot vermaardheid, tot wedergeboorte in een hemelse sfeer. Door zulk een pad te volgen, zal hij schoonheid, geluk, vermaardheid en wedergeboorte in een hemelse wereld verwerven. Dat is Theravada-boeddhisme. Zie je, en dus wat de Boeddha werkelijk heeft geleerd, dat is vaak toch heel wat anders dan wat mensen ervan maken. Maar een ceremonie, zoals bijvoorbeeld Wesak, ja, dat is toch ook bedoeld, dat wordt ook in stand gehouden door mensen naar de tempels te krijgen.
Mm-hmm.
En om ze toch bij elkaar te krijgen. Maar mensen gaan daar toch, kijk, omdat het toch wel iets goeds is, omdat het nu eenmaal geen slecht karma oplevert, gaan mensen daar meer uithalen. Ze gaan er meer bij maken. En dan wordt er gebid.
Mm-hmm. Ja, ja.
Hè? Dus dat komt omdat mensen, omdat er begeerte in mensen zit. En een begeerte, als er begeerte aanwezig is, dan is er ook angst. En dat leidt tot bidden.
Ja. Hoe dienen echte boeddhisten of goede boeddhisten dan met de Wesak om te gaan?
Zoals ik al zei, het is gewoon puur alleen bedoeld om de geboorte, de verlichting en de dood van de Boeddha te herdenken. En om een gevoel van saamhorigheid te kweken. Dat je toch een familiegevoel hebt, als het ware.
Ja.
Kijk, en het is natuurlijk altijd goed als je bijvoorbeeld voor een Boeddha-beeld zit, of je denkt aan de Boeddha om daar respect voor te tonen. Mm-hmm. Maar als de begeerte intens is, dan gaan mensen offergaven doen en dingen geven en zo om er zelf iets voor terug te krijgen. Ja, dat is gewoon puur. Het komt eigenlijk neer op begeerte. Want ook die wedergeboorte in een hemelse sfeer, ja, dan ben je ook nog niet vrij van de fijnstoffelijkheid.
Ja.
Dan zit er toch nog diep, is er begeerte en natuurlijk ook onwetendheid, want daar gaat ook alles voorbij.
Ja, ja. Meneer van Loosbroek, heel erg bedankt voor de toelichting.
En graag gedaan.
Mag ik u een goede veezak wensen?
Dank u wel, eens gelijk.
Dank u wel.
Oké, ja.
Dag.
Dag.
Peter van Loosbroek was dat. En dan nu de column van Varamitra. Hij is lid van de Westerse Boeddhistenorde en verbonden aan Boeddhistisch Centrum Haaglanden in Den Haag.
Vorig jaar januari was ik in de Ardennen voor een solo-retraite voor een hele maand. In een huisje aan de rand van het bos. Het was koud, het sneeuwde, het was er heel stil. En elke middag ben ik gaan wandelen in de heuvels. En op mijn wandelingen kwam ik overal gedenkstenen tegen uit de Tweede Wereldoorlog, want ik was in het gebied waar het Ardennenoffensief heeft plaatsgevonden. Ik was erg geraakt door al deze gedenkstenen. Vooral ook om het feit dat ze allemaal goed onderhouden werden en nog in de gedachten leven van de mensen die daar nu nog wonen. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik iets miste in mijn wandelingen. En ik wist niet wat dat was. En daar heb ik thuis in mijn huisje op zitten reflecteren. En op een gegeven moment werd het me duidelijk. Want de gedenkstenen waren allemaal gedenkstenen voor de Amerikaanse jongens die daar in de winter van 1944-45 zijn omgekomen. Maar ik vroeg me op een gegeven moment af, van waar zijn de gedenkstenen voor de Duitse jongens? Want er waren twee partijen in het conflict. De Duitse jongens die waarschijnlijk gedreven door illusie het veld in zijn gestuurd, niet wetend eigenlijk wat ze aanrichten. Ik heb daar veel over gelezen, ook in die maand, uit de plaatselijke bibliotheek boeken gehaald om me te verdiepen in wat er nou eigenlijk gebeurd was. Vandaag, 4 mei, herdenken we de doden van de Tweede Wereldoorlog. En als ik dan nadenk en terugdenk over de tijd die ik doorgebracht heb in Ardennen vorig jaar, dan wordt het mij duidelijk dat de herdenking van de doden, dat het niet alleen de herdenking van de doden moet zijn die, zeg maar, zogezegd aan onze kant stonden. Ik denk dat de herdenking van de doden pas werkelijk zin heeft als we alle doden kunnen herdenken. Dus ook de mensen die aan de Duitse kant stonden. Als je vanuit boeddhistisch perspectief kijkt naar waar vrede voor staat, dan hebben we het over het overkomen van haat. En zoals het zo mooi staat in de Dhammapada, wordt haat niet door haat opgelost, maar door liefde. Daarin is vergiffenis een grote oefening. Een oefening die niet vanzelf tot stand gaat komen, maar die waarschijnlijk jaren van contemplatie vereist en het ontwikkelen van vriendelijkheid. De vriendelijkheid, of metta, die een belangrijke plaats inneemt in de boeddhistische leer. Dus vanavond herdenken we onze doden. Zou het niet mooi zijn als we bij de herdenking van onze doden niet alleen onze gedachten laten uitgaan naar de verzetsmensen, de Joden, de Roma, de homoseksuelen, de psychiatrische patiënten, de soldaten van het Amerikaanse, het Engelse, het Canadese en het Poolse leger, maar ook onze gedachten laten uitgaan naar de Duitse soldaten en de Duitse burgers die in de Tweede Wereldoorlog hebben geleden. Recentelijk was ik bij een theatervoorstelling van Cox Habbema, die een schitterende monoloog hield over het lijden van de Duitse vrouwen in de Tweede Wereldoorlog. Dus het was ontzettend ontroerend om hun kant van het verhaal te horen. Zij waren net als wij slachtoffer van een ideologie die op basis van haat de wereld trachtte te veroveren. Volgens mij kunnen wij bevrijdingsdag, morgen 5 mei, alleen vieren als we alle mensen in ons hart weer kunnen dragen. En niet alleen de mensen van het geallieerde leger of de mensen van ons eigen land. Ik denk dat het nodig is, als we tot werkelijke vrede willen komen, dat we dan af moeten van de begrippen van overwinnaar en overwonnene, dat we af moeten van de begrippen slachtoffer en dader, dat we af moeten van het begrip winnen of verliezen. Of zoals Asanga dat zo mooi zei in zijn hoofdstuk over ethiek in de Bodhisattva Bhumi: de Bodhisattva helpt alle levende wezens en ook de wezens die door vernedering en nederlaag lijden. Dat is wat ons te doen staat, om te zien dat zolang we van winnaar en verliezer spreken, we ook over vernedering en nederlaag spreken. En zolang er sprake is van vernedering en nederlaag in onze eigen gedachten of in de gedachten van de ander, is er geen vrede. Zou het niet mooi zijn als we dat soort gedachten zouden kunnen leren overstijgen?
Paramitra was dat en volgende week de column van Jodica Hermsen. Op 10 april werd in Katzand, vlakbij de Belgische grens in Zeeuws-Vlaanderen, een nieuw boeddhistisch centrum geopend, het Naropa-instituut. Het terrein waar ooit een christelijk vormingscentrum was gevestigd en later een asielzoekerscentrum, is onlangs aangekocht door het Tibetaans Centrum in Hoei. U hoort achtereenvolgens het welkomstwoord door spreekstalmeesteres Alida Neslo, gedeelte uit de toespraken van Lama Karta en de vertegenwoordiger van de Dalai Lama, en een kort interview met voortrekker Frans Goedgebeur.
Dames en heren, verstaan jullie me? Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Namens het hele equipe van het Tibetaans Instituut heet ik jullie van harte welkom op deze prachtige dag, waarop we het Naropa Instituut officieel zullen openen. Ik dank in het bijzonder voor uw aanwezigheid de wethouder van Sluis, die hier de burgemeester vertegenwoordigt, de burgemeester van Knokken, de voormalig burgemeester van Schoten, de afgevaardigde van de Dalai Lama, de voorzitter van de Boeddhistische Unie Nederland, de afgevaardigde van de Boeddhistische Omroepstichting, alle aanwezigen afkomstig van de verschillende Belgische en Nederlandse boeddhistische verenigingen, de afgevaardigden van de Vredesvlam van Katzand, de leraren van het Naropa Instituut en de lama's uit de verschillende Europese landen en natuurlijk onze nieuwe buren en de vele mensen die hier vroeger gewerkt hebben en die nog eens zijn komen rondkijken, alle aanwezigen nogmaals van harte welkom. Ik denk dat het feit dat jullie hier allemaal zitten, komend van alle windstreken, onderstreept dat het Naropa Instituut een cultureel centrum wil zijn dat openstaat voor mensen van alle gezindten en statussen. Het programma van deze middag omvat een aantal toespraken, muziek, het openingsritueel, dans en zang uit Tibet en het geheel wordt afgesloten met een receptie. Mag ik dan nu het woord geven aan de eerste spreker van deze middag, de spiritueel directeur van het Naropa Instituut, Lama Karta.
Welcome to all of you gathered here today. Today we feel especially honored and happy to celebrate the opening of our new Buddhist center, the Naropa Institute, here in Katzand. We are convinced that Katzand is the perfect place for a center that will offer meaningful opportunities for study and retreat. The Naropa Institute is not just for Buddhists only, but for other positively inspired people, religions, cultural groups, and organizations as well. We are happy to be in Holland because it is a free and open-minded country, hosting many different cultures and religions. The more people who will come to enjoy the programs and facilities offered, the happier we will be, and the more we will grow together in the right direction. The direction leading to tolerance, forgiveness, loving-kindness, compassion, and inner peace. In this way, the purpose of the Naropa Institute, which is to benefit ourselves and others, will certainly be fulfilled. Finally, as some of you know, Katsang is one of the special homes of the World Peace Flame. It is our sincerest wish that the activities at the Naropa Institute will make this flame burn even stronger and brighter. Thank you.
Dank u wel, Lama Karta. Thank you very much. Onze volgende spreker is de afgevaardigde van de Dalai Lama, de heer Midjur Dorje.
I am a strong believer that every world religious tradition has a great potential to benefit the human society. And the Tibetan Buddhism has its share of serving the humanity, particularly after the occupation of Tibet by the Communist China. It was a great misfortune to the Tibetan people. But if we talk in terms of spirituality, we believe the outside world has benefited out of this tragedy. In other words, our loss is your gain. So finally, may three gems, the Buddha, the Dharma, and the Sangha, always bless the Institute towards its goal of serving needs of the humanity. Thank you very much.
Terwijl het feestje nog aan de gang is binnen en de zon is gaan schijnen, sta ik hier met Frans Goedgebuur van het Tibetaanse Instituut. Frans, het moet een mooie dag voor jou zijn.
Een blijdschap werkelijk in het hart en we zijn werkelijk verheugd omdat we hebben kunnen meemaken dat zowel de buren, mensen van de streek, mensen met allerlei politieke en andere verantwoordelijkheden en zo, mensen van alle rang en stand en overtuigingen hier een namiddag hebben doorgebracht. Een fijne namiddag in harmonie en een mooi cultureel programma. Dus het is blijdschap alom.
Waarom is het eigenlijk Katzand geworden?
Wel, we hebben lang gezocht en we zochten eigenlijk eerder ergens in de Vlaanders of zo. Maar toen mensen die hier in retranchement woonden, die hadden ons dit al de aandacht gevestigd op dit project. Maar bon, we hebben zoveel om handen, zoveel activiteiten ook, dat we hen zegden van kijk, laat ons daar nog even mee wachten. En een jaar later waren ze daar weer. En dat stond dus nog altijd leeg en deze keer was het te koop en ook geen kopers te vinden. En dan zijn we eens komen kijken en dan dachten we, ja, midden in het polderland, als je dan echt een plaats zoekt voor rust en stilte en sereniteit, dan is dit toch wel een uitgelezen streek in dit stukje van Europa.
Want vanuit Nederland gezien is het een beetje een uithoek hier.
Dat is heel relatief. We zien toch wel dat mensen zowel van Amsterdam als van Utrecht of Groningen, Maastricht en zo gemakkelijk hun weg vinden hier. Waarom? Omdat men het op prijs stelt dat er ergens zo'n eilandje van vrede is. En dat is niet zo gemakkelijk meer te vinden. Dus we hebben de indruk dat heel wat mensen en culturele verenigingen blij zijn dat dit aangeboden wordt.
Maar ik neem aan dat midden in de zomer, dat het hier toch een heksenketel is in plaats van een oase.
Wel, een heksenketel, dat hangt er allemaal maar vanaf. Als je natuurlijk gestresseerd op vakantie gaat, dan heb je niks aan die vakantie. Maar als je rustig blijft, ook in de file bijvoorbeeld, dan kan er van alles gebeuren. Dus het zal misschien wat drukker zijn hier, maar de plaats is zo gelegen en de verschillende gebouwen zijn zo over het terrein verspreid dat verschillende soorten van activiteiten tegelijk zullen kunnen doorgaan. En wij zullen waken op het feit dat de sereniteit die we toch wel willen nastreven, dat die behouden blijft.
Wanneer gaan de activiteiten hier nou echt van start?
In mei hebben we een eerste weekend, einde mei. En dan stilaan, zo tegen de zomer aan, kan men verwachten dat er regelmatig weekends zullen georganiseerd worden. Mensen kunnen dat op de website bekijken. Er wordt ook een folder opgestuurd naar wie dat wenst. Of iedereen kan eens langskomen om zich te informeren.
Frans, hartstikke bedankt en heel veel succes hier in Katzand.
Hartelijk dank voor uw komst ook.
En Frans Goedgebeur was dat. Binnenkort, om precies te zijn op 14 mei, verschijnt een nieuw boek van de hand van Frits Koster. Hij is psychiatrisch verpleegkundige en Vipassana-leraar. Koster leefde vele jaren als monnik in Burma en Thailand en bestudeerde daar oude boeddhistische geschriften. Zijn nieuwste boek, het derde alweer, heet Het Web van Wijsheid. Het behandelt een aantal aspecten uit één van die geschriften, de Abhidhamma. Jeanette Werkhoven zocht Frits Koster op en vroeg hem wat de Abhidhamma precies inhoudt.
Abhidhamma, dat betekent letterlijk hogere dhamma. Je zou kunnen zeggen dat er verschillende categorieën geschriften zijn in het boeddhisme. Je hebt de Vinaya-geschriften, dat zijn meer geschriften gericht op ethiek van monniken, nonnen, leken. Daarnaast heb je dan een categorie, de Sutta's. Dat is de grootste categorie. Dat zijn eigenlijk hele directe leringen die de Boeddha gegeven heeft op allerlei plekken. Maar de Boeddha zelf die heeft eigenlijk al een soort grondbasis gelegd voor ook een meer, noem maar een wetenschappelijke of proto-wetenschappelijke benadering van hoe ziet het leven er nou heel elementair uit? Wat ervaren we als mens? En dat is dan de Abhidhamma.
En dit gedeelte wat jij nu in je boek Het Web van Wijsheid behandelt, dat is het gedeelte wat volgens mij ook wel eens de boeddhistische psychologie wordt genoemd, hè?
Ja, eigenlijk is boeddhisme eigenlijk een en al psychologie. Maar je zou kunnen zeggen dat dit dan wat meer de fijnere boeddhistische psychologie is. Of het is eigenlijk meer fenomenologie. Van heel exact gaan kijken, de verschijnselen onderzoeken en die beschrijven.
In de geest.
In de geest, maar ook lichamelijke verschijnselen. Eigenlijk vier types die dan worden genoemd als ondeelbare realiteiten van bewustzijn. En dan wordt er in het boeddhisme gesteld dat er ook allerlei kwaliteiten zijn en vermogens, eigenschappen die gepaard gaan met dat bewustzijn. Dat is dan de tweede realiteit, metgezellen noem ik die in het boek. Dan een derde, dat is dan materiële en of fysieke verschijnselen. En de vierde is de verlichtingservaring. En deze vier categorieën die worden dan geanalyseerd in de Abhidhamma.
Ja. En bij metgezellen, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Volgens die Abhidhamma, dan is er sprake van bewustzijn. Heel momenteel, van moment tot moment dat we allerlei bewustzijnstypen kunnen ervaren. En met al die bewustzijnstypen komen ook speciale kwaliteiten mee. Bijvoorbeeld, je kunt dan gewaar zijn een geluid, maar er kan dan ook meteen een metgezel komen van een gevoel erbij en eventueel ook irritatie, want het geluid kan je storen.
Maar wat is dan de metgezel daarbij?
De metgezel, dat is dan, gevoel wordt dan al gezien als een metgezel van dat bewustzijnstype, van dat bewustzijnsmomentje. En ook irritatie, wat er dan ook ontstaat, zeg maar. Nou, dat kun je ook zien als een metgezel. Ah, ja. En zo kunnen we dan allerlei metgezellen ervaren van ergernis, blijdschap, verdriet, onrust, kalmte van geest enzovoort. Ja.
Nou, je beschrijft in je boek dat er 121 bewustzijnstypen zijn. Dat is nogal wat, 121 bewustzijnstypen. En die worden ook allemaal heel nauwkeurig beschreven. En die zijn stoffelijk of onstoffelijk, heilzaam of niet heilzaam, met aangenaam of onaangenaam gevoel. Ja. Maar wat je net beschrijft, dus die metgezel is dan zo'n gevoel.
Ja, gevoel is een metgezel. En daarin heb je dan ook nog weer verschillende categorieën. Soms kan dat gevoel aangenaam zijn, soms onaangenaam. En een andere metgezel is dan weer irritatie erbij. Of vertrouwen. Of soms ook opmerkzaamheid is eigenlijk ook een metgezel.
Ja, ja. Maar die categorieën lopen dus door elkaar. Die bewustzijnstypen en die metgezellen, die zijn dus als het ware één geheel.
Ja, ze zijn verbonden met elkaar. En dat maakt ook de Abhidhamma eigenlijk bijna een soort wiskundig model soms. Omdat er dan ook precies wat is uitgeplozen. Een moment van horen of zien bijvoorbeeld? Welke metgezellen er dan heel rudimentair bij komen? Sommige bewustzijnstypen hebben bijvoorbeeld 7 metgezellen, dat is het minste aantal. En het minste aantal volgens mij is 38 metgezellen. En dat wordt dan ook precies in modellen wordt het weergegeven.
Ja, ja, want hoe functioneert het dan in ons bewustzijn met die bewustzijnstypen?
Die bewustzijnstypen die zijn steeds leidend, wordt er gesteld. Daarmee wordt er van alles ervaren. Bijvoorbeeld dan iemand wordt wakker. En, nou, we zullen hem Kees noemen. Goed, Kees die wordt wakker en die hoort de wekker. En meteen komt er bij hem irritatie op. Gadverdamme, ik moet er weer uit. Nou, dan zou ik al kunnen zeggen, dan zijn er bewustzijnstypen geweest van horen, puur horen. En direct daarna al een soort interpretatie, een reageren op dat horen van bewustzijnstypen met haat als metgezel of haat of afkeer. Daar wordt hij mee wakker. Nou, hij gaat naar beneden en dan ruikt hij de koffie, want zijn vrouw was eerder opgestaan. En dat ruikt lekker. Nou, je zou kunnen zeggen, dan zijn de bewustzijnstypen al met, van als hij daar zin in krijgt, met een aangenaam gevoel en met verlangen wat er dan geprikkeld wordt. Nou, hij gaat de krant lezen, maar hij voelt het toch nog wel duf. Daar heb je dan bewustzijnstypen met dufheid als metgezel weer. En zo gaat het de hele dag door dus.
Ja, ja. Maar wat gebeurt er nou bijvoorbeeld met irritatie als hij dan, stel dat hij in zijn auto stapt en hij rijdt naar zijn werk. Hij wordt aangehouden door de politie omdat hij te hard gereden heeft. Hij krijgt een bon. En dan is hij geïrriteerd en misschien wil hij dan wel wraak nemen door bijvoorbeeld extra hard te rijden. Of hij rijdt iemand bijna van de sokken of zo.
Ja.
Wat is er dan aan de hand? Want dan wordt iemand agressief. Dan gaat hij dus ook echt iets doen met die impulsen.
Ja, en je zou dus kunnen zeggen dat er in die zin ook enorm veel karma verricht wordt. En karma of karma, dat zou je kunnen zien als een wet van oorzaak en gevolg. Waarbij dan vooral bedoeld worden handelingen die we mentaal, verbaal en of fysiek tentoonspreiden. Intentionele handelingen ook. En dat die handelingen dan ook effecten hebben. Sommige handelingen heel direct, sommige handelingen indirect. Waarbij er wordt uitgegaan dat bij onheilzame handelingen, of ze dan mentaal, verbaal of fysiek zijn, dat maakt in de basis worden ze gezien als allemaal in ieder geval onhandig. Ze brengen leed, of direct of later. Nou, zoals bijvoorbeeld een oorlog is dan heel direct zichtbaar.
Misschien voor alle duidelijkheid is het nog goed om even het verschil uit te leggen tussen bewustzijnstypen en bewustzijnsmomenten.
Ja, dat is. In de tijd van de Boeddha had je nog geen TR-lampen. Maar je zou wel kunnen zeggen dat de werking van de geest volgens de Abhidhamma enigszins vergelijkbaar is. Als je een TR-lamp hebt, dan lijkt er of er een continu brandend licht is. Hè? Maar als je dat nou zou analyseren, Dan blijkt het niet zo te zijn, maar dat er eigenlijk een bijna continue flikkering plaatsvindt. Allemaal met een begin en een einde. En op zo'n manier zou je kunnen zeggen dat het bewustzijn, zoals wij dat ervaren, en zoals in het Westen wordt het dan heel globaal altijd genoemd het bewustzijn, maar in het boeddhisme is dat misschien nog fragmentarischer dan een TR-lamp. Dat er in 1 minuut duizenden bewustzijnsmomentjes zijn. Allemaal met een begin en een einde. En je zou dan kunnen zeggen, dus bewustzijnsmomentjes, dat zijn die hele korte momentjes van mini secondes. En die worden dan opgevuld met bewustzijnstypen die daar dan plaatsvinden.
En is er ook een constante helderheid mogelijk, waarin je al die momenten gaat zien?
Al die momenten, nou, dat is wel heel veel gevraagd. Want in de Abhidhamma is het dan ook heel precies uitgeplozen. Nou, tot op de mini-mini-mini-seconde. Maar er wordt dan ook wel heel duidelijk bijgezegd dat bepaalde bewustzijnstypen bijvoorbeeld, dat zelfs de meest scherpzinnige leerling van de Boeddha die niet herkende in zichzelf. Maar ik kan wel zeggen, en ook wel uit eigen ervaring en van wat ik van andere mediterenden hoor, is dat het mediteren en daarbij dan opmerkzaamheid ontwikkelen bij wat er zo van moment op moment zich in of aan ons voordoet, dat het wel veel meer zicht krijgt. En dat die theoretische map van de Abhidhamma, dat je daar dan ook steeds meer elementen van kunt gaan herkennen in de meditatie. En in die zin, dan wordt het ook wel door meditatiebegeleiders, dan wordt enige kennis van de Abhidhamma dan ook zeer, zeer gewaardeerd, omdat het ook een soort theoretische achtergrond kan gaan worden. Maar in uiteindelijke zin, zonder meditatiebeoefening, dan blijft het iets dors.
Ja, we hebben het gehad over de bewustzijnstypen en bewustzijnsmomenten. Ligt daarachter nou nog een soort van onderstroom van allesomvattend bewustzijn? Wat in het Tibetaans boeddhisme bijvoorbeeld de natuurlijke staat van de geest wordt genoemd. Is dat een soort van omhelzend principe?
Weet ik niet zeker. Vanuit de Abhidhamma-studie wordt er gezegd van dat er steeds een basale onderstroom is van allerlei bewustzijnsmomentjes. Maar die zijn dus ook allemaal vergankelijk, die bewustzijnsmomentjes. Ook niet persoonlijk, maar meer van het zijn verschijnseltjes. Dat gaat het hele leven door, van geboorte tot aan sterven en vanaf de conceptie. En vanuit die basale, die passieve bewustzijnsmomentjes kunnen ook weer allerlei prikkels ervaren worden. Maar volgens de Abhidhamma is er niet meer dan dat. Er zou dus niet volgens hen een hoger overkoepelend iets zijn.
Je spreekt in het boek ook over hogere bewustzijnsniveaus die je kunt ontwikkelen en kunt bereiken. Dus is dat dan alleen maar het oplossen van die korte momentjes en daar een lange reeks van maken of zo?
Nee, je zou dus wel kunnen zeggen dat stukje wat jij noemde van die natuurlijke staat van geest. Zoals ik dat dan zou plaatsen in de Abhidhamma, dan zou je kunnen zeggen dat plaatsvindt ieder moment dat we dingen ervaren met aandacht, met gewaarzijn. En dan, maar ook gewaarzijn is volgens de Abhidhamma niet een hoger zelf of zo. Het is een metgezel die ontwikkeld kan worden en die heel behulpzaam blijkt te zijn op allerlei terreinen.
Ja, ik had het toch heel anders begrepen. Maar omdat je ook, als je het hebt in het hoofdstuk over de verlichtingservaring, dat na het wegvallen van die bewustzijnstypen, die bijvoorbeeld storend zijn of dingen waar je dus niet meer achteraan gaat, waar je niet meer op reageert, dat na het wegvallen van die bewustzijnstype er wel steeds meer van dat kosmische bewustzijn, zou je kunnen zeggen, overblijft.
Ja, in die zin dan kun je wel zeggen dat die verlichtingservaring, dat wordt dan beschreven als maar een heel kort momentje. Alsof je bij wijze van spreken in een land leeft waar nooit de zon schijnt. En dat dan plotseling iemand één momentje de zon ziet. En daarna dan komen er weer wolken voor de zon. Maar dat ene momentje of die paar bewustzijnsmomentjes die daar plaatsvinden, die blijken volgens de Abhidhamma dan wel een heel radicaal transformerende werking hebben. En dat iemand die een paar keer zo'n momentje heeft ervaren, dat hij dan kan bemerken dat gewoon bijvoorbeeld de geneigdheid om jaloers te worden of om wraakzuchtig te zijn of om vast te lopen in verslavingsgedrag bijvoorbeeld, dat gebeurt dan niet meer. En je zou dat dan wel kunnen zeggen als dat een veel diepere dimensie geeft aan het leven. Nou, in de Abhidhamma worden dan vier van dat soort stadia ook beschreven van verlichting. Als dan iemand dat hoogste stadium heeft gerealiseerd, dan ervaart hij al een enorme leegte of vrijheid in de zin van dat waar normaal gesproken allerlei moeilijk hanteerbare gemoedstoestanden op kunnen komen. Dat gebeurt dan bij zo iemand niet meer. En als die sterft, dan houdt ook het hele verhaal van bewustzijnsmomentjes en bewustzijnstypes, dat houdt volledig op. En je zou dan wel kunnen zeggen in westerse termen, de hoogste vrijheid of goddelijke leegte, noem het zomaar.
Ja. Maar goed, stel dus dat licht gaat even aan en dan, hè, dat geeft een verlichtingservaring. Stel dat dat licht de hele tijd aan blijft, hè, of steeds langer aan blijft. Was dat licht er al de hele tijd en was dat verduisterd door die bewustzijnstypen,
ja,
die niet heilzaam waren? Of is dat een andere toestand die je bereikt?
Dat is een leuke vraag. Er zijn ook verschillende benaderingen in. In het Zen-boeddhisme zeggen ze dan, je bent al verlicht, alleen je weet het niet. En in de Theravada-boeddhisme, daar zeggen ze dan meer van, als vermogen is het er altijd om dat te proeven. Maar het vraagt ook heel duidelijk wel training om dat te kunnen proeven.
Ik heb uit getuigenissen van mensen met verlichtingservaringen begrepen dat soms ook heel spontaan zomaar kan gebeuren, onverwacht. Zelfs bij mensen die nog nooit gemediteerd hebben. Ik denk dan bijvoorbeeld aan iemand als Eckhart Tolle of zo. Het zijn vaak mensen die in enorme depressies zaten, opeens een soort doorbraak krijgen en alles glashelder zien. En sommigen raken daar ook heel snel weer uit, komen daar dan pas vele jaren later weer in terug. Maar er zijn ook mensen die dat kunnen handhaven op een of andere manier. Hoe verklaar je dat?
Nou, ik kan me voorstellen dat het dan, Ik praat dan vanuit de Abhidhamma. Dat mensen dan de verlichtingservaring kunnen handhaven. Die merken dan dat er een innerlijke schoonmaak heeft plaatsgevonden, die dus blijvend is. En daarnaast, we weten natuurlijk heel veel niet, hè? De Boeddha zelf die heeft ook wel eens gezegd dat er bepaalde dingen zijn waar we wel heel veel over speculeren, maar waar we in de regel geen echt duidelijkheid over hebben. Bijvoorbeeld, een van die thema's is dan de wet van karma. En ik zou mij wel kunnen voorstellen dat iemand, bijvoorbeeld in vorige levens, als je dat dan boeddhistisch zou vertalen, in vorige levens dan heel veel spirituele ontwikkeling heeft gehad. En dan in dit leven, dan zoiets zou gebeuren, dan lijkt het haast te overvallen. Maar is het toch wel iets als voorbereiding geweest? Alleen we zien het niet. Dat zou ik me kunnen voorstellen.
Ja.
En in de Theravada-traditie wordt er wel altijd heel duidelijk gesteld, maar volgens mij in alle boeddhistische tradities wel, in de regel overkomt het niet zomaar. Het is wel iets wat training vraagt, meditatietraining.
Ja. Wat gebeurt er met het bewustzijn of met bewustzijnstype tijdens de slaap of in coma bijvoorbeeld?
Daarbij vinden dan bhavanga-chitta's plaats, zo worden die genoemd. Dat zijn dan levensvoortgang bewustzijnsmomenten, wat bewustzijnstypen. Je zou kunnen zeggen dat er dan een soort een onderstroom is. Van allemaal, ook daar is dus bewustzijn, maar een soort slaapbewustzijn, heel licht bewustzijn, dat is passief van aard. Terwijl als je dan droomt, dat kan ik mij voorstellen, dat er dan soms ook een soort tussen iets komt, omdat dan iemand bijvoorbeeld ook beelden kan zien, maar dat soms ook bewust kan zijn. Dus je kunt in die slaap ook wel weer meer waakzame bewustzijnstypen krijgen. Maar als onderstroom, gewoon passief.
Ja.
En in het dagelijks leven vindt het eigenlijk ook heel regelmatig plaats. Alleen, we beseffen dat niet, omdat die prikkels ons dan wel meteen wel weer daaruit weghalen.
Ja, ja, en die onderstroom is iets anders dan een onderstroom waar je in terechtkomt door verlichtingservaringen.
Ja, ja. Ja, beslist. Ja, en verlichte mensen die ervaren ook nog die onderstroom. Maar onheilzame bewustzijnstypen, die komen daar niet meer op.
Ja. Is er nog ergens plaats ook voor een onbewuste? Want we zijn ons van heel veel van die bewustzijnstypen niet bewust. Maar is dat hetzelfde als het onbewuste, zoals wij daar in het Westen over spreken?
Ja, ik zou zeggen van wel. Dat die bewustzijnstypen in die onderstroom, hè, die levensvoortgang bewust en stiepen. Ja, dat zou je het onbewuste kunnen noemen. Maar dat dekt het niet helemaal. Want er zijn ook bijvoorbeeld momenten dat we ons enorm zitten te ergeren aan iets of iemand, terwijl we dat niet beseffen. Op dat moment dan was er dus onwetendheid als metgezel en ook ergernis. En er waren dus wel hele actieve bewustzijnstypen geweest, maar er was geen aandacht geweest.
Ja. Maar in zekere zin zou je dus kunnen zeggen dat het onbewuste ook uit allerlei momenten bestaat.
Ja, en verschillende gradaties daar ook in. En ik kan wel zeggen dat voor de gemiddelde Nederlander en voor de gemiddelde mediterende misschien wat minder, maar dat er enorm veel momenten zijn die we onbewust beleven. En dat we in die zin eigenlijk maar betrekkelijk weinig kwaliteit van geest hebben als er niet veel bewustheid, bewustwording heeft plaatsgevonden.
Ja. Ja. En ik vroeg me ook nog af hoe het zit met het ego. Dat begrip ego kent de Abhidhamma niet, denk ik. Maar hoe zou je dat vertalen? Wat is het ego?
Ik zou het vertalen als vaste groeven in ons psychische functioneren. Waarbij bijvoorbeeld bij de ene persoon kan er een hele vaste groef zijn om heel gauw hoogmoed te ervaren. Bij het minste of geringste aangename prikkel van wat ben ik goed en wat zijn de andere sukkels. En voor een andere kan het een groef zijn om zo het minste of geringste juist minderwaardig te voelen. Dat is ook ego volgens het boeddhisme dan. Of heel gauw onzeker zijn. Of verslavingsgeneigdheid. En zo zijn er dan allerlei vaste groeven die ontstaan zijn van jongs af aan al. En wie weet uit vorige levens. Het zijn geen, nou en wat dat betreft is het boeddhisme heel beslist een bevrijdende leer. Het zijn geen vaste groeven in de zin van dat zal altijd zo zijn. In boeddhisme wordt altijd gezegd van er is lijden en er is een oorzaak van het lijden, namelijk die vaste conditioneringspatronen die we ervaren. Maar het boeddhisme is beslist een optimistische levensleer. En uit de Abhidhamma spreekt dat ook. Er zijn dus ook mogelijkheden om opmerkzaamheid te ontwikkelen of diepere concentratie te ontwikkelen en daarbij minder gedomineerd te worden of op een bepaald moment dus helemaal niet meer gedomineerd te kunnen worden door die vaste patronen.
U hoorde Frits Koster over zijn nieuwe boek Het Web van Wijsheid. Dat verschijnt bij uitgeverij Asoka en wordt op 14 mei gepresenteerd in het Vipassana Meditatiecentrum aan de Kamerling-Onnestraat 71 in Groningen. Het begint om 13:30. Frits Koster zal er ook uitleg geven over de Abhidhamma. De toegang is gratis en meer informatie vindt u op www.fritskoster.nl. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Vrijdagavond 9 mei spreekt Gelag Rinpoche in Tilburg over het genoegen van vrijgevigheid. Hij doet dat vanaf 8:00 in Sociëteit De Nieuwe Koninklijke Harmonie aan de Stationstraat 26 in Tilburg. En een dag later, op zaterdag 10 mei, doet Gelag Rinpoche Amsterdam aan voor een lezing over integriteit, een boeddhistisch antwoord op verwarrende tijden. Die lezing, die ook om 8:00 s'avonds begint, vindt plaats in Centrum De Roos aan de PC Hoofdstraat 183 in Amsterdam. En op zondag 11 mei tenslotte geeft Gelag Rinpoche nog een derde lezing, ditmaal in Den Bosch. Dan gaat het over depressie overwinnen. De lezing vindt plaats in de Grote Kerk aan de Kerkstraat 20 in Den Bosch. En ook op 11 mei spreekt Gen Kelsang Drakpa in Rotterdam over leren te vergeven. Plaats Oost-West-Centrum aan de Mariniersweg 9 in Rotterdam. En meer informatie daarover vindt u op www.kadampa.nl. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Jeannette Werkhoven. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035-629-3191. En morgen zijn we natuurlijk gesloten vanwege 5 mei. Volgende week woensdag zijn we er weer. Net als vandaag, om 4 uur 's middags. Dan kunt u luisteren naar een gesprek met psychiater Gradis van Florestein over de spirituele dimensie van psychiatrische aandoeningen. En met Nico Tiedeman over het boek Je leven waarderen van Taizan Maezumi Roshi. Verder het laatste deel van onze serie Schatten uit de boeddhistische traditie, waarin Fenya Heupers vertelt over een eigentijdse vrouwelijke leraar, de Amerikaanse Pema Chödrön. Graag tot dan. Vijf uur.